Gemeente, in deze dienst gaat het vanuit de catechismus over het geloof in de vergeving der zonden. En we lezen daarom Psalm 130, waar ook klinkt: maar bij u is vergeving. Psalm 130 is onze schriftlezing. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: een lied aan Ma'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen, Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde het tweede gedeelte van zondag 21. Vraag en antwoord 56. En daar lezen we: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En het antwoord luidt: dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover vraag en antwoord 56. En het gaat hier over de vergeving der zonden. En we letten op de omvang daarvan, de rijkdom daarvan en de oorzaak daarvan. We volgen dus niet helemaal het antwoord in die volgorde, want het antwoord begint al om de oorzaak te noemen, maar we willen daarmee afsluiten. De vergeving der zonde, de omgang van die vergeving, de rijkdom van die vergeving en de oorzaak van die vergeving. Gemeente, de vergeving der zonden is een ontzaglijk belangrijk iets in ons aller hart en leven. Want als onze zonden niet vergeven worden, niet vergeven zijn, ja, hoe zullen we dan voor God kunnen verschijnen? En nu gaat het in deze dienst vanuit het leerboek van de kerk over die zo'n belangrijke zaak waarvan we ook gezongen hebben in Psalm 130. En ik vind het slot van het vierde vers altijd zo treffend: zo doe hij ook aan mij. Want juist in Psalm 130 gaat het over de diepte van onze ellende, over onze zonde en schuld. Dat we, zoals we geboren zijn, voor God niet kunnen bestaan. Maar die psalm die spreekt ook zo heerlijk van die vergeving die er bij de Heere te vinden is. Vorige keer hoorden we over de heilige algemene christelijke kerk en over de gemeenschap der heiligen. Onlosmakelijk hieraan verbonden is het artikel over de vergeving der zonden. Want als nu gesproken wordt in antwoord 55 dat de gelovigen als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben, ja, dan is de vergeving der zonden de grootste schat. Want wie een kind van God is, die mag door genade weten dat zijn zonden vergeven zijn. Als we bekering en vergeving uit elkaar halen, ja, dan vragen we om moeilijkheden. Zowel ten aanzien van de beleving van de ellende als de beleving van de verlossing en van de dankbaarheid. Gemeente, Gods woord haalt bekering en vergeving der zonden niet uit elkaar. En gaf de Heere Jezus aan zijn discipelen niet vlak voor zijn hemelvaart de opdracht dat in zijn naam gepredikt moest worden, bekering en vergeving der zonden. Het kan dus niet zo zijn dat iemand zegt, ik ben bekeerd, ik ben een kind van God, maar mijn zonden zijn nog niet vergeven. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En natuurlijk als het gaat om de beleving daarvan, de troost daaruit, ja, dat kan misschien veel later pas in het leven openbaar komen. Jonge vrienden, de vergeving van zonden is de grootste schat die jij hier op aarde kunt ontvangen. Het is eigenlijk ook de kern van het evangelie. Misschien zul je zeggen, ja dominee, maar dat is toch het geloof in de Heere Jezus Christus. Jazeker, maar daar is ook onlosmakelijk de vergeving der zonden aan verbonden. En op vele plaatsen in de schrift wordt dat heil van de vergeving van zonden bezongen. We zullen straks na de preek daar ook van zingen naar Psalm 32, welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En de Heere Jezus die verkondigt dat evangelie aan de verlamden. Uw zonden zijn u vergeven. Kinderen, weet je nog, die man die werd door dat dak naar beneden gelaten om genezen te worden. Maar werd hij eerst genezen? Nee, eerst ontving hij het allerbelangrijkste, vergeving van zonde. Als er zieke mensen bij de Heer Jezus gebracht worden, dan peilt hij de veel diepere nood van de zonde. En we horen dat ook op Golgotha. De mond van de zaligmaker, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. In de catechismus gaat het erom dat we die vergeving van zonden persoonlijk ervaren. Daarom luidt vraag 56 niet zo als vraag 55. Wat verstaat gij onder de vergeving der zonden? Nee, de vraag is anders. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En waarom wordt dat zo gesteld? Wel, de catechismus is een belijdenisgeschrift. De kerk belijdt hier haar geloof. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Gemeente, als we dat zo aan mensen zouden vragen, dan zouden we verschillende antwoorden horen. Er zijn heel wat meningen en opvattingen over dit onderwerp. Maar het belangrijkste is, wat gelooft gij, u, jij en ik, van die vergeving der zonde? Wat betekent dit geloofsartikel nu voor u, jou en mij Want om gered te worden van de eeuwige dood is vergeving noodzakelijk. Gemeente, laten we goed beseffen dat ons wel en wee afhangt van de vergeving der zonden. En daaraan vast het geloof in Christus. Sinds onze val in het paradijs zijn we allen schuldige zondaren die door hun dagelijkse zonden de schuld alleen maar groter maken. En we zeggen het wel eens vaker, zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt en beladen als ze in hemels licht worden geplaatst. Ik heb misschien dat verhaal wel eens verteld van die man die meende dat hij niet ene zonde deed. En een vriend gebruikte toen dat voorbeeld van een druppel water en hij vroeg aan hem: zit er in die druppel water nu iets verkeerds? Nee, zei hij, dat is zo helder als wat. Maar toen kwam die druppel onder de microscoop. En misschien dat de jongeren op school wel eens een druppel water moeten bekijken of iets anders. Bij biologie of natuurkunde, scheikunde. Dan zie je dingen vergroot. En wat zag hij toen? Toen zag hij dat er van alles in die druppel water zat. Hij dacht dat het helemaal zuiver was. Maar door die microscoop die alles vergrootte, zag hij heel wat onzuiverheden. Wel nu, als de Heilige Geest ons laat zien wie we werkelijk zijn, dan gaan we het ook zien. We dachten misschien dat het allemaal wel meeviel. Dat we netjes en keurig leefden. Totdat de Heilige Geest liet zien wie we zelf zijn. Zondaren die voor God niet kunnen bestaan. En die vergeving nodig hebben. Want de zonde is als een verontreiniging die afgewassen moet worden. De zonde is als een enorme schuld die betaald moet worden. De zonde is als een berg tussen ons, die tussen ons en de hemel instaat en die vlak gemaakt moet worden. En gemeente, zolang ons schuldbesef nog oppervlakkig is en we over de zonde nog wat heen lopen en zeggen van nou, dat valt toch wel mee, zo erg is het niet. Als je de krant leest en het nieuws hoort, nou, dan weet ik nog wel wat namen te noemen van mensen die echte zondaren zijn. Maar dan begrijpen we niet dat die vergeving nodig is. Maar als de Heilige Geest gaat werken, en dat is ook mijn gebed voor ons allen, dan beseffen we hoe groot de nood is waarin we verkeren. En dan gaan we ook leren smeken om vergeving. We letten eerst op de omvang van de vergeving. Hoe groot is die vergeving? Hoe ver strekt die vergeving? Wordt alles vergeven? Ik denk dat de catechisanten gelijk denken aan het gesprek wat we laatst hadden over de zonde tegen de Heilige Geest. Die wordt niet vergeven. En verder zijn er nog meer zonden. De Rooms-Katholieke Kerk kent doodzonden, hele erge zonden die je bijvoorbeeld aan het eind van je leven nog kunt begaan en waardoor er dan geen vergeving meer mogelijk is. Maar die kent de Bijbel niet, behalve die ene zonde van die totale verharding, die afkeer tegen beter weten in de zonde tegen de Heilige Geest. Wat vergeeft God? De catechismus spreekt over al mijn zonden. Dat betekent voor de fariseeën niets. Want die heeft geen zonde. Die heeft enkel deugden. Denk maar aan die fariseer in de tempel uit die gelijkenis. Die liet horen hoe goed hij wel niet was. Heere, ik dank u dat ik... En toen kwam het. Maar voor de tollenaar betekent vergeving van al mijn zonden ontzaggelijk veel. Want die tollenaar die daar naast die fariseer staat, of eigenlijk niet naast hem, maar achterin de tempel in die gelijkenis, die kan zijn zonden allemaal niet eens opnoemen. En daarom smeekt hij, o God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, waar moeten we aan denken? Bij al mijn zonden. Zoals we dat lezen in antwoord 56. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden. Grote zonden, zegt iemand. En ja, daar vallen ook kleine zonden onder. Zonden van vroeger. Soms komen ze zo ineens weer boven, tenminste bij mij wel, dat je vroeger verkeerd gedaan hebt. Zonden van nu. Openbare zonden, die anderen hebben gezien, maar ook verborgen zonden. Al mijn zonden. Zonden in woorden. Gemakkelijk zeg je iets verkeerds. Zonden in daden. Hoeveel zijn er niet? Maar ook zonden in je gedachten. Gemeente, we zeggen het wel eens als onze gedachten geprojecteerd zouden worden op die beide witte zijkanten hier aan de preekstoel. Mijn gedachten, jouw gedachten. Ja, dan zouden we toch schrikken met elkaar. Wat gaat er niet door ons hoofd heen aan verkeerde, zondige gedachten? En dan die zonde van nalatigheid, dingen die je had moeten doen overeenkomstig Gods woord en die je niet hebt gedaan. Persoonlijke zonde, huiselijke zonde, die je in huis hebt gedaan, kerkelijke zonde, maar ook ambtelijke zonde. Want zelfs onze heiligste verrichtingen, die zijn met zonde bevlekt. En waar moeten we dan aan denken, aan heiligste verrichtingen? Wel, met een gebed kun je nog jezelf bedoelen. De zonde van het ongeloof, dat is toch de grootste zonde. Van het niet liefhebben van God, van het niet onderhouden van zijn wet. Maar de zonde ook van het feit dat we geen goede vruchten dragen. Alles wat niet is tot Gods eer, maar tot eigen eer is zonde. Gemeente, wie gaat er nu nog vrij uit? Ik niet. Als we zo met elkaar nadenken over al mijn zonde. Ja, dan hebben we het niet over de zonde van een ander. Maar de catechismus die is heel persoonlijk in deze vraag en het antwoord, al mijn zonden. Geliefde, spreek in uw gebeden maar niet algemeen over al mijn zonden. Noem ze maar concreet bij de naam. Ik vraag het wel eens op huisbezoek. Dus het gaat om het gebed. Dus het gaat om het belijden van de zonde. Doen we dat concreet? Durven we dat? Kijk, als je alleen de dag afsluit en niemand hoort je, dan is dat wat gemakkelijker dan als je samen of als gezin de dag afsluit. En u hoeven anderen alles niet te horen. Het belangrijkste is dat God ons gebed hoort. Maar het is belangrijk dat we de zonde bij de naam noemen. En waarom? Wel, des te beter beseffen we dat we niet alleen zonde doen, maar zonde zijn. Voelen we met de dichter de grootheid van ons kwaad. En denken we, hoe moet het ooit met mij goed komen? Als je zo ook door de werking van de Heilige Geest gaat leren zien wie je zelf bent. Dat je niet meer naar een ander kijkt zoals die fariseeën nog keek naar die tollenaar. En hij dankte God dat hij niet was als die tollenaar. Maar dat je moet belijden, ik heb gezondigd. Geliefd, en wat een wonder. Dat God nu al mijn zonden wil vergeven. Niet alleen die zonden die in onze ogen klein zijn, maar ook die grote zonden. Waarvan we ons afvragen, zou de Heer die wel vergeven? Het is al zo'n tijd geleden dat ik ze gedaan heb. En de duivel die fluistert in zoveel verkeerde zonden, zulke grote zonden, dat kan nooit vergeven worden. Maar die zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Gemeente, als het gaat over de omvang van de vergeving, dan spreekt ons leerboek niet alleen over al mijn zonden. Dat is al een geweldig groot wonder. Niet één zonde uitgesloten. Maar er komt nog iets bij. En ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Mijn zondige aard, dat gaat nog veel dieper. Dat is de wortel van al mijn zonden. Dat is de erfzonde waarin we geboren zijn, die je er nooit onder krijgt. Je hebt er heel je leven tegen te strijden. Ja, juist ook na ontvangen genade. Paulus die roept het uit. Ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Gemeente, we willen ons nog wel eens achter die zondige aard verschuilen. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat God het ons toch eigenlijk niet al te kwalijk nemen kan, dat we telkens weer struikelen, want onze aard is nu eenmaal zo. En aan die zondige aard kan ik niet zoveel veranderen. Nee, zegt de catechismus. Nee, dat ik een zondige aard heb, dat maakt de zaak niet beter, maar slechter. Want ik heb daar ook vergeving voor nodig. Die zondige aard die maakt de zonde nog veel groter. We moeten daarom niet alleen belijden dat we zonde hebben, maar zoals ik net al zei, dat we zonde zijn. Mijn hele bestaan is zonde voor God. Ik ben tot in de wortel toe bedorven. En het zijn niet alleen mijn woorden en daden die niet deugen, maar ik deug zelf niet. Ik ben een deugniet. We zeggen dat wel eens tegen een klein kind die iets verkeerds doet. Je bent een deugniet. En we zeggen dat lachend. Maar beseffen we wie er werkelijk een deugniet is? Dat zijn we van nature allen. En David erkent dat als hij belijdt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Als u de Heere mag vrezen, besef dan, die zondige aard raken we in dit leven nooit kwijt. Daar hebben we heel ons leven tegen te strijden. Wel moeten we zeggen dat die zondige aard toch niet dezelfde blijft. Want een natuurlijk mens blijft een mens. Maar een wedergeboren mens wordt een nieuw mens. Een tweemens. En dat levert strijd op. Geliefden, God wil al uw zonden, ook uw zondige aard, nimmer meer gedenken. Wat is nu precies vergeving? Kijk, bij ons is vergeven vaak ten dele. Laatst op de catechisatie kwam dat ook aan de orde toen het ging. Jonge vrienden, jullie weten dan nog wel bij het Onze Vader. Daar bidden we, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En toen heb ik gezegd bij de uitleg, kijk, als wij mensen iets vergeven, dan zeggen we, nou goed, ik vergeef het je. Maar vergeten kan ik het niet. Vergeving door God is dat Hij je zonde niet toerekent. Dat Hij er een streep door haalt. Hij werpt ze achter zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Ze zijn er voor God niet meer. Hij wil ze nimmer meer gedenken, lezen we in antwoord 56. Nimmer meer gedenken. Wat betekent dat? Wel, omdat de vergeving der zonden voor een kind van God vaak een bestreden zaak is, geeft de Heere in zijn wijsheid en liefde vele garanties in zijn woord om het bange, bestreden hart rust te geven. Het viel me zo op bij de voorbereiding dat we verschillende Bijbelteksten kunnen noemen waarin de Heere zo'n bestreden hart dat zich afvraagt, is die vergeving nu ook voor mij, dat de Heere dan bemoedigd. Ik denk aan Micha 7 vers 19. Gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Aan dit woord is de onder ons bekende uitdrukking ontleend dat God de zonde van zijn kinderen werpt in een zee van eeuwige vergetelheid, wat ik zojuist noemde. Maar nu zou deze uitdrukking de indruk kunnen werken dat God de zonde door middel van vergeving nu ook vergeet. En we zeggen dat ook wel eens. Bij ons is het vergeven, maar niet vergeten. Maar bij God is het vergeven en vergeten. En toch is dat niet helemaal waar. Want er staat terecht ook bij de uitleg van het geloof in de vergeving der zonde, dat God ze nimmer meer, dat betekent nooit meer, gedenkt. En laten we maar dicht bij de taal van de Bijbel blijven. De Bijbel leert nergens dat God mijn zonden vergeet, maar Hij wil ze nimmer meer gedenken. Gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Vergeving houdt in dat de Heere nooit meer op de zonde terugkomt. En waarom niet? Wel, er is namelijk voor betaald. God die weet van al mijn zonden af, want Hij is de alwetende. Maar o wonder van genade, Hij wil ze niet meer gedenken. En als Gods kind voor de rechterstoel zal staan, zal God niet op enige zonde terugkomen. Niet omdat Hij vergeten is wie en wat ik was op aarde, maar Hij komt er niet op terug omdat het bloed van Christus mijn zonde bedekt en het mij al vergeven is. Kijk, en dan dan wordt ten volle beleefd en uitgewonden. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gemeente, wat is dat een rijke troost. Dat God ze nimmer meer wil gedenken. Kijk, ik zei het al, dat kan bij ons wel weer eens boven komen. We hebben iemand wat vergeven en dan valt hij weer in de fout en dan gaan we dat allemaal weer ophalen. Maar dat zal God niet doen. Maar er zit wel een keerzijde aan dit nimmer meer gedenken. Welke dan? Wel deze keerzijde dat hij altijd in gedachten zal houden de zonde van degene die geen vergeving zocht bij het kruis. Diegenen zullen straks zelf rekenschap moeten geven van alle ijdele woorden die zij gesproken hebben, die de wereld die dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht, zegt artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Gemeente, dat zal wat zijn als we geen vergeving gezocht en gevonden hebben voor al onze zonden. Dan zal God ze altijd blijven gedenken. En we zullen voor eeuwig zelf de straf moeten dragen. Dat God onze zonden nimmer meer gedenkt, betekent niet dat de zonden voor ons geen gevolgen meer zullen hebben. Denk maar aan David. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Zijn zonden werden vergeven. Maar de gevolgen werden zichtbaar. Gemeente, de omvang van die vergeving is zo groot, dat er nu voor de grootste der zondaren vergeving te vinden is. Als tweede staan we stil bij de rijkdom van de vergeving. Want de vergeving der zonde betekent niet alleen dat onze zonden weg zijn, nimmer meer zullen gedacht worden. Maar dat we er iets anders voor in de plaats krijgen. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Zo zegt de catechismus het. Christus heeft de gerechtigheid verworven door zijn wetsvervulling. Hij heeft Gods wet volkomen gehoorzaamd. Volkomen vervuld. En hij wil ons uit genade die verworven gerechtigheid van Christus schenken. Zo alleen kunnen we in overeenstemming zijn met de heilige wet van God, alsof ik zelf die gerechtigheid had volbracht. Allen die de Here vrezen, die mogen door het geloof in delen. In Christus ben ik rechtvaardig voor God. Door die gerechtigheid van Christus hoef ik nimmer in het gericht, in het oordeel van God te komen. Voor de tweede maal wordt aan het slot van antwoord 56 gesproken van nimmer meer. Omdat God mijn zonde nimmer meer gedenkt, doet hij dit ook in het gericht niet. We zullen wel voor zijn gericht moeten komen, maar we zullen er niet in omkomen. Gemeente, wie vergeving heeft ontvangen, zal nimmer meer in het gericht Gods komen. Dat laatste stukje van antwoord 56 gaat over Gods gericht. Wat is dat? Dat is het oordeel. De catechismus bedoelt hier niet te zeggen dat Gods kinderen niet voor de rechterstoel van Christus hoeven te verschijnen. Dat moeten ze wel, niet alleen de goddelozen, ook de godzaligen. Niet alleen zij wier zonden voor eeuwig gestraft zullen worden, maar ook wier zonden in Christus waren gestraft en dus niet meer gestraft hoeven te worden. Alleen is er wel een groot verschil. Want de ene die komt in het gericht en de andere niet. De ene wordt veroordeeld en de andere vrijgesproken. En hoe zal dat nu met u, jou en mij zijn? Nee, dring die gedachte niet weg. Zie het eerlijk onder ogen. Zoek vergeving van al je zonden in het offer van Gods lieve Zoon. En je hoeft die oordeelsdag niet te vrezen. Al komen je zonden één voor één voor de dag, in die dag der dagen. Ze komen dan rood gekleurd voor de dag rood vanwege dat alles reinigende zoenbloed van de Heere Jezus Christus. Gemeente, die vergeving der zonde gaat niet alleen over het nu, maar ook over het straks in de eeuwigheid voor de rechterstoel. Daarom dit kan geen uitstel leiden. Wanneer stel je het niet meer uit? Heel eenvoudig, als je zonder nood een onhoudbare nood is geworden, zolang je het nog met je zonde kunt uithouden, zolang je je nog niet ellendig voelt, zolang je Christus nog niet nodig hebt, zal deze heerlijke evangelieweldaad van de vergeving der zonde je niet echt aanspreken. Dan zal het geen wonder voor je zijn. Vraag de Heere daarom. Smeek hem om die genade die nodig is, om de vergeving als het hoogste goed en de grootste schat te ontvangen. En heb geen rust eer dat u mag instemmen, want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende, ook voor mij. Nu is de schuldvergeving niet alleen bedoeld om ons veilig te stellen voor de toekomst, maar ook om ons heilig te maken voor het heden. De Satan kan heel gemakkelijk influisteren: wie maar blijft zondigen op Gods vergevende liefde, of die vergeving die is er om het zonden gemakkelijker te maken. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Integendeel, wie mag leven vanuit die vergeving, die zal de zonde haten en laten. Die zal de zonde vlieden. Gemeente, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Het gaat niet zonder bevinding, maar toch wanneer u met al uw zonden bij Christus leert schuilen, u aan hem toeverlaat, dan vergeeft God u uw zonde en dan schenkt God u deel aan de wetsgehoorzaamheid van Christus. Ik geloof in de vergeving der zonden. Daarmee zegt Gods kerk: ik hoop niet dat ze vergeven worden, maar ik geloof dat ze vergeven zijn. Ik hoor jongeren vragen: dominee, maar als dat nu zo mag zijn, en ik besef dat dat een geweldig groot wonder is, als je mag geloven in de vergeving der zonden, ook voor mij, waarom moet je dan steeds bidden: vergeef ons onze schulden? Wel omdat je elke dag opnieuw zondigt. En daarom wil de Heere dat je iedere dag bij hem terechtkomt om te bedelen, om vergeving, om genade. En het wonder is dat de Heere menigvuldig vergeeft. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. En waar is die vergeving dan aan te herkennen? Wel, mensen die vergeving ontvangen hebben door het bloed van de Heer Jezus Christus, ja, die haten de zonde. Die hebben Christus lief. Die spreken niet groot en hoog van zichzelf, maar die zijn ootmoedig. Vergevingsgezind. Maar God is toch rechtvaardig. Die zonde moet toch gestraft worden. God ziet de zonde toch niet door de vingers. Hoe kan God dan vergeven? Waarom vergeeft God? Wat is de oorzaak van de vergeving? Gemeente, dat is onze derde gedachte. God vergeeft onze zonde niet omdat wij er berouw over hebben. O, dat is wel de weg waarin de Heere vergeeft, maar geen voorwaarde. God neemt redenen uit zichzelf. Hij vergeeft, zo staat er aan het begin. En dan zijn we bij het begin van antwoord 56. God vergeeft om, hoe staat het er, om des genoegdoens van Christus wil. Dat moeten we niet vergeten. Want wat betekent dat nu? Dat betekent om zijn offer aan het kruishout van Golgotha, waarmee hij betaalde. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan, maar is tot zonde voor ons gemaakt. Uiteindelijk legt ons berouw, onze tranen, geen gewicht in de schaal als het gaat om vergeving. Integendeel, er is vergeving om zijn genoegdoening. En bij dat woord genoegdoening, en misschien dat sommigen de lijn al hebben getrokken, het heeft te maken met wat Christus uitriep aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. En dat het genoeg was, dat bleek wel op de opstandingsmorgen, als het amen van God de Vader op het werk van de Zoon, toen Christus opstond uit de doden. Het gaat om zijn kruisverdiensten, zijn volbrachte werk. Hij heeft genoeg gedaan, voldaan aan Gods recht. Volledig de schuld betaald voor een ieder die in hem gelooft. Dat betekent dat er van ons helemaal niets bij kan of bij hoeft. Als dat zo zou zijn. Als wij er nog iets aan zouden moeten bijdragen om vergeving te ontvangen, dan zou genade geen genade meer zijn. Het is dus uiteindelijk niet uw gebed, maar zijn gebed. Het zijn niet onze tranen, maar het is zijn hartebloed. Het is niet onze gerechtigheid of heiligheid, maar zijn gerechtigheid en heiligheid. Jonge vrienden, God vergeeft onze zonden dus niet omdat wij ze beleden hebben. O, dat is wel de weg waarin de Heere vergeving wil schenken op het gebed. Maar het is niet zo, God vergeeft omdat ik mijn zonden beleed. Het omgekeerde is wel waar. De zonde die ik niet beleed, vergeeft God niet. Wel moeten we onze zonden aan God belijden. De weg om vergeving te ontvangen. Als we dat niet doen, dan kan er allerlei ellende en narigheid uit voortkomen. Denk maar aan David. In Psalm 32 zegt hij, toen ik zweeg, toen ik weigerde mijn schuld te belijden, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Wat had David het moeilijk. Maar zodra hij zegt, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Here, wordt het gelijk anders. Want dan lezen we ook, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Vergeving. God wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, nimmer meer gedenken. Geliefde, vanavond predik ik u en jou dat er vergeving is voor al uw zonden. Wie u ook bent, wat u ook allemaal hebt gedaan, waar we leren buigen in ootmoed voor God en onze zonden belijden. Heer, hoe moet dat met al mijn zonden en ook met mijn zondige aard? In die weg zegt de Heer, ik gedenk ze niet. Ze zijn vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. Omdat mijn zoon de last van de toorn op de zonde gedragen heeft. Vergeving is dat God mijn zonden en mijn zondige aard nimmer meer wil gedenken. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover doet hij onze overtredingen van ons. Wat is de weg waarin God vergeeft? De belijdenis van onze zonde en schuld. En wat is het middel waardoor hij vergeeft? Het bloed van het lam. En wat is het geheim van de vergeving der zonde? Gods eeuwige zondaarsliefde. Wat schenkt mij hoop op de vergeving? Het belofte woord van de Heere. Christus heeft alles gedaan. Alles betaald. Wat nodig was om ons met God te verzoenen. Gemeente, hoe is het in ons leven? Weten we al van die vergeving der zonde? Door het bloed van de Heer Jezus Christus. O, loop hem maar aan als een waterstroom. Ja, zeg je misschien, maar zou de Heere dan wel zoveel zonde willen vergeven? U die al oud geworden is. O, denk dan aan die ene moordenaar. Aan dat kruishout. Waarom ontving hij vergeving? Hij beleed wie hij was. Wij hangen hier rechtvaardig. Wij hebben straf verdiend hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. O, hoor hem daar bidden. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En toen klonk het. Dat wonder van die vergeving. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat denkt u van die tollenaar die daar bad? O God, wees mij zondaar genadig. Dan zegt de Heer Jezus aan het slot van die gelijkenis. Deze ging af gerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die, dat betekent, en de ander, de fariseer, niet. Hoe dat mogelijk is. Om des genoegdoens van Christus. Omdat offer eenmaal geschiet op die kruisheuvel Golgotha, wat zichtbaar zou worden aanstaande zondag in die tekenen van brood en wijn. En ik hoop dat u het mag zien, mag proeven en smaken. Dat bloed wat gestort is, dat lichaam wat gebroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Tot wie dan heen? Gemeente, tot deze Christus alleen. Niet morgen, maar nu. Amen. zingen we van Psalm 32 het eerste vers. Welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven. Het eerste vers van Psalm 32.